Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Dit is de bonusaflevering die hoort bij de aflevering met Jacques Leuters. Veel plezier! Eén ding waar ik sowieso nog heen wil. Eentje hebben we het ook al wel eerder over gehad. Namelijk over het chockeren en het taboe doorbreken. En het is puur omdat ik de documentaire heb zitten kijken dat ik het weet. Anders had ik het niet geweten. Maar jullie hadden een nummer over kanker. Wat dat destijds heel taboe doorbrekend was.
De K.
De K, inderdaad. Met een tekst. En ik hoorde hem vanochtend voorbij komen. Dat ik dacht, daar zit niks heel aanstootgevends in. In ieder geval voor nu. Niet voor toen wel. Hoe viel dat in zalen? Want dan heb je ook wel, ook voor de mensen die wel voor jullie kwamen, dachten, nou leuk, ik ga naar een leuke avond. Maar heb je toch ook mensen, als ik alleen al kijk naar hoe nu een zaal reageert, alleen gewoon op het woord kanker, nog steeds, nog voordat ze weten of je er iets heel oprechts over gaat zeggen of iets heel chockerends. Maar gelijk, Je bent nog niet eens bij de R en alle anussen zitten alweer bij elkaar getrokken, zeg maar. Iedereen is wel zo, wat gaat hier gebeuren?
Ja?
Ja, dat is mijn ervaring wel. Dus dat ik kan me voorstellen dat jullie dat deden nog veel meer was.
Het was in die tijd geen bespreekbare ziekte, want je ging dood. Kanker was gewoon boem uit. En mensen schaamden zich ervoor. En het was dus het woord nam je dus ook niet in de mond. Mensen zeiden achter hun hand, de K, heb de K, heb de K, je de K. En dat wij daar dus baldadige humor stonden te maken over de kanker. Ja, die kleren kanker krijgt ons allemaal. En weet je wel, dat was chockerend. En mensen reageerden daar heel verschillend op. Als we bijvoorbeeld uitkopen hadden voor verenigingen of wat dan ook, dan kwam meestal de voorzitter naar ons toe van tevoren. En die zei van, leuk dat jullie er zijn. Maar ik heb één verzoek. Zouden jullie dat nummer over de K eruit willen laten vanavond? Want de vrouw van de penningmeester heeft namelijk die ziekte. En dat zou heel pijnlijk zijn als jullie dat... dat weet ook iedereen. Dus het is heel pijnlijk als jullie dat doen. Nou, zeiden we, dat laten we er gewoon in. Oh. Of we zeiden van, nou, we zien wel. Maar wat blijkt nou? Het bleek dus eigenlijk altijd dat degene wie het betrof, de kankerpatiënt, kwam na afloop naar ons toe en die zei, het was zo bevrijdend. Het was zo bevrijdend dat nu eindelijk eens een keer in het open gezegd werd en dat iedereen kon lachen of wat dan ook. Ik heb me kapot gelachen. Hè? En dat wil ik eigenlijk altijd als kankerpatiënt, maar ik mag nooit, want ik moet altijd. Hè? Dus dat was dus de wet die ik eigenlijk daarna ook nog heel vaak heb kunnen bemerken bij chockeren. De mensen die het betreft hebben het minste last van.
Absoluut.
En de mensen die er niets van weten, die generen zich plaatsvervangend. Dat kun je zelfs nu nog zien in de politiek. Dat in gebieden waar geen buitenlanders zijn, daar stemmen ze PVV. En in steden waar wel veel buitenlanders zijn, daar heeft PVV heel erg weinig poot aan de grond. Daar loopt er weer ruïne, zei Herman Finkers in een conferentie over een dorpje ergens achter Almelo waar een zwarte man over straat liep. Dat is het provinciale eigenlijk daarvan. Mm. Misschien is de PVV wel provinciale, vreeswekkende verkeer. Nou
ja, daarvoor hebben ze iets te veel steden ook wel gewonnen, vrees ik. Maar ja. Maar dit is een positieve reactie. En ik herken absoluut wat je zegt, hoor. Dat degene waar de grappen over gaan, vaak
die kunnen het
zeggen,
hè?
Prima. En blij zijn dat er een keer gewoon normaal over wordt gedaan. Als in, er wordt over alles grappen gemaakt, dus ook hierover. Dat maakt het ook alweer normaal. Maar er moeten ook in die tijd mensen daar boos zijn bij opgestaan, toch?
Zeker. Zeker zijn mensen weggelopen. Ja, ja, ja. En erg boos. Maar op de een of andere manier werden die dan wel weer opgevangen door andere mensen die zeiden van ja, nee. Want boos weglopen maakt je ook niet populair binnen een club en binnen een vereniging als de rest blijft zitten.
Nee, zeker als het een uitkoop is, kan ik me voorstellen dat het dan ook weer nog weer beperkend werkt.
In een zaal, in een grote zaal sta je in een schouwburg. Oh, dan heb je groepsdruk. Hè? Het is nog niet zo makkelijk om van de 12e rij in het midden in Leidse schouwburg eruit die rij te gaan en er dan uit te moeten en zo. Weet je, dan moet er al een clubje zijn. Over clubjes gesproken, dat is ook erg. Als je in de zaal een clubje mensen hebt die hun eigen feestje aan het vieren zijn. Die hebben van tevoren gegeten. Zijn vriendenclubje of vrouwenvrienden of whatever. En die zijn al in een totaal andere stemming als ze binnenkomen. En daar moet je dan tegen gaan. Nou, daar zijn ook heel wat verhalen over bekend in de business.
Ja.
Ik herinner me een verhaal, maar dan komen we wel bij de echte oude showbusiness.
Ja.
De koning van de showbusiness in de jaren 40, 50, dat was Lou Bendy. En die zat dus in het Snabbelcircuit. Hè? En die moest een keer optreden voor de studenten in Leiden. En dat was een hele goede conferencier. Hij kon heel goed moppen vertellen. En er zat een dronken student op de eerste rij. En die zei, hey man, wie ben je nou eigenlijk? Wie ben je nou eigenlijk? En toen zei hij, toen hij begon te vervelen, toen Lou Bendy zei, ik ben de peuig van je moeder. Toen was hij stil. En er zijn ook allemaal verhalen, ook wel van artiesten van vroeger, die dan de zaal ingingen om te gaan vechten. Die artiesten van vroeger, die hadden geen scholing. Dat waren mensen die hadden in de haven gewerkt of zo. Of dat waren arbeiders.
Ik heb zelfs een keer het verhaal gehoord. En ik heb hem één keer ontmoet voor de opname. Ik kan absoluut niet beoordelen of dit waar kan zijn of niet. Maar dat Paul van Vliet ooit...
Ja, maar daar was ik bij. Dat verhaal, dat kan ik je
een
vertellen.
Verhaal uit het...
Ja, daar was ik bij.
Oké, vertel. Nou, nu hebben we het gewoon uit eerste hand.
Nee, uit eerste hand. Er was een opname voor de Duitse televisie. Want die was geïnteresseerd en die maakte een serie programma's, die Holländische Kleinkunst. En hadden een aantal cabaretiers uitgenodigd, waaronder Paul van Vliet, Nederlands Hoop, Jasperine de Jong, Lisbeth List, Gaikema, Donkey Shocking. En wij moesten allemaal twee nummers brengen in het Duits. En die waren vertaald door Thomas Wojtkiewicz. En wij zongen, am morgen zijn het 100ste geboortstags, gab es vom zum Frühstück ausnahmsweise viel, het lied opa's 100ste verjaardag. En Paul van Vliet die zong Meisjes van 13. En de opname was in Rotterdam, in het Hofpleintheater, oplopende zaal, Rotterdam-Zuid. En er zat wat publiek en er waren camera's en het werd gefilmd en het was allemaal opgenomen. Oké, opname, 4 tellen naar nu. Mädchen von 13, niet zo glücklich, vuile NSB'er, zei, kwam er een stem uit de zaal. Hop, stop, opname stop. Hallo meneer, wilt u uw mond houden? Geen commentaar er tussendoor, anders gaat u eruit. Ja? Oké. Okay. Opname 4 tellen aan nu. Mädchen von 13, niet zo... Vuile, smerige verrader, ga naar de heimat met je liedjes. Nou, en toen was de boot aan natuurlijk.
Sowieso, ik vind, ga naar de heimat met je liedjes. Echt een van de mooiste hekkels die ik ooit heb gehoord.
En Freek en Bram, die waren in die tijd nogal... Ja, die waren nooit solidair. Die waren altijd aan het pesten en aan het... oncollegiaal waren die altijd. Koest erg met ze lachen, maar ze waren heel erg... waren klootzakjes, waren het. En die stonden tussen die coulissen. Grijp hem, Paul! Sla erop! Grijp hem! En Paul, verdomd zeg. Dat is een oude kroegtijger van de Minerva in Leiden. Ja. Die stapt het toneel af. Die loopt op die man af en geeft hem zo een ram recht voor zijn kanus. En die gast die zakte door zijn poot. Wij kwamen op, applaudisseren allemaal. Die hele zaal applaudisseren. En toen werd ik heel afgevoerd. En toen moest Paul weer gaan zingen. Mädchen van 13.
Oh, wat goed.
Zou je niet verwachten hè, van die man?
Nee, nou ja, maar daarom ook dat ik een vraag... Ik moet zeggen, ik heb dit verhaal gehoord. En ik weet niet of het dus geëvolueerd is. Want ik heb het gehoord dat het een show was in het Vondelpark, waarbij iemand er doorheen zat. En die, maar het klinkt wel, want daar was het ook iemand die er doorheen zat. En dat die keurig de show had afgemaakt en aan het einde uithaalde.
Kan een heel ander verhaal zijn. Misschien heeft hij dat ook gedaan. Ik zag een zeer agressieve man.
En ik denk alleen maar goed, ik heb hem ontmoet. Nou ja, dat is denk ik een jaar voor zijn overlijden geweest. Dus toen was het een hele zachtaardige, ontzettend vriendelijke man. Hartstikke leuke opname gedaan. Maar dat ik dat verhaal...
Ben je bij hem thuis geweest?
Ja. Dat is te gek. Maar dat ik dat verhaal hoorde, dacht ik, ja, echt? Maar daar zat inderdaad ook bij. Ja, maar die komt ook wel gewoon uit dat studentencircuit. Ja.
Maar goed, dit speelt zich af in 1973. En toen was hij nog geen 40, weet je wel.
Nee. Allerlaatste, waar ik ook nog een minder was, want ik dacht, daar hebben zeker ook voor jou of voor jullie, zeg maar, rare momenten ingezeten in spelen. Niet zozeer van de zaal, want jullie laatste show, We Zijn in de War. Toen, heel kort het verhaal, George Groot, een van jullie leden, die was in de ban geraakt van de Bhagwan guru, destijds de secteachtige beweging. Daar waren jullie allemaal niet van in de ban geraakt. En het laatste programma speelde hij, en die liep ook allemaal in oranje gewaden. Hij was teruggekomen weer in Nederland, die huisde in India, denk ik.
Ja, in Pune.
Ja, hij deed die voorstelling in dat oranje gewaad. Jij speelde de hele voorstelling in bed, maar jullie speelden eigenlijk de ruzies na die jullie nog een half jaar daarvoor in werkelijkheid hadden gehad.
Ja, dat was de oplossing eigenlijk ook wel, want ja, we kwamen niet verder. We kwamen niet verder met de voorbereidingen van ons programma. Dit was het enige wat ons bezig hield. Dus daar gingen we toen maar een programma over maken, maar dat was wel heel moeilijk. Het was wel heel moeilijk, want toen we daarmee speelden, ten eerste kregen we voor de helft slechte recensies. Met name van de recensenten die ons altijd in de lucht hadden gestookt, omdat we zo ontzettend goed links waren. Ruud Gortzak van de Volkskrant, het Parool, die gaven ons allemaal slechte recensies. In Peter van Buren, de latere filmcriticus, die schreef van Bhagwan terreur, Donkey Shocking kan zich maar beter opheffen.
Ja.
Nou, dat is geen fijne kop hoor, om in de krant te lezen. Het scheelde me meteen 1000 gulden in de maand. En dat was ons publiek wat wegbleef.
Ja.
Die dacht, oh god, ze zijn helemaal in de heer geraakt. Daar gaan we niet naar kijken. Dus het was een rampzalig programma. En wat ook rampzalig was, dat alle oude wonden die we hadden bij elkaar hadden geslagen in de voorbereiding, die krabden we elke avond weer open.
Ja, dat was vooral waar ik benieuwd naar was. Want ook in die andere tijdenaflevering vertellen jullie ook wel, de ene helft van de zaal was soms op jouw hand en de andere helft van de zaal op de hand van George. Nou, dat is al raar. Maar vooral gewoon op het persoonlijke vlak. Er zitten hele persoonlijke dingen in die nog helemaal niet geheeld zijn. En elke avond sta je dat weer op te rakelen.
Ja, het was heel,
hoe sleep je dan door zo'n hele tour heen?
Ja, professionaliteit voor een groot gedeelte. Dat je denkt van ja, maar we spelen nu iets wat was. En we zijn nu alweer verder. Hè? Maar we waren niet echt veel verder.
Op dat moment, sorry dat ik je onderbreek.
We kwamen bloedend van het toneel af, zeg maar.
Geloofden jullie op dat moment zelf wel dat jullie er al voorbij waren en dat het kon?
Nou, we hoopten het. Ja, maar ik moest zo boos worden. Ik moest zo verschrikkelijk boos worden. En George bleef zo ongenaakbaar, kalm. En liet alles van zich afglijden. Dus ik elke
die was
avond
verlicht, ja.
Probeerde ik weer daar. Maar ik wist dat ik zou verliezen. Want hij was echt in het oranje. En ik was niet ziek. Ik lag wel in een bed. Maar ik was gewoon niet ziek. Dus dat was een dramaturgische fout. Hij speelde zijn werkelijkheid.
Ja.
En ik speelde een gespeelde werkelijkheid. Ik deed alsof. Dus dat kon nooit er kon nooit iets goeds uitkomen uit dat conflict toneelmatig. George zou nooit uit het oranje zijn gegaan door wat ik op het toneel tegen hem zei. Terwijl ik dus makkelijk uit het bed kon. Ik kon er zo uitspringen. Ja. En dus dat was een zwakte van het programma. Maar ik heb ook mensen gesproken die vonden het een hoogtepunt in onze hele carrière. Met name mensen uit de toneelsector. Mensen van het werktheater en dat soort mensen. Die vonden dat heel erg spannend. Omdat het zo weinig cabaret was.
Ja.
Het was toch toneelmatig, zeg maar. En dan echt. Echt was het ook. Het had een enorme mate van echtheid.
Nou ja, maar dat is denk ik wel de kracht. Dat het heel erg echt is. Maar dat maakt het ook
Maar het was ook een discussie die op dat moment gaande was in Nederland. Want iedereen had daarmee te maken. Iedereen had wel een neef of een broer of een vriend of een vrouw of wat dan ook die plotseling daar in geïnteresseerd
was. Als je het naar nu zou vertalen, zou het dat je zeg maar rond coronatijd een gezelschap hebt en je hebt opeens één iemand die heel erg vindt dat het allemaal verzonnen is.
Ja, ja.
En vier mensen die zeggen, nou, misschien heeft de wetenschap er toch iets zinnigs over te zeggen.
Ja. Ja.
Maar hoe lang heeft die tour?
Nou, die tour heeft natuurlijk toch zeker een heel seizoen geduurd. En daarna was het uit. Toen hebben we ons opgeheven. En toen hebben we elkaar ook heel lang niet gezien. En daar had ik wel verdriet van. Daar had ik verdriet van, ja. Want ik vond het eigenlijk wel heel jammer dat het zo was afgelopen. Dat we uit elkaar groeiden of zo. En dat we waren 20 jaar bezig, hè. Dus ik bedoel, ja, dat nou, we waren toen nog geen 20 jaar. We waren 15 jaar bezig. En dat je uit elkaar groeit, dat was het ergste niet. Maar dat het zo onbevredigend afliep. En dat de vriendschap opgezegd was. Dat vond ik ook heel erg. Ik hou heel erg van langdurige vriendschappen. Ja. En dat had ik. En ook voor mezelf was het ook moeilijk. Want ik stond plotseling alleen in de kou. En ik dacht van wie is Sjaak Kleuters eigenlijk zonder dat ik Sjaak van Donkey Shocking ben. Ik moest een andere identiteit zien te vinden. Want ja, je hangt voor een groot gedeelte hang je toch af van wie je bent. Ik was een bekende figuur van Donkey Shocking. Oh ja, nou, we waren in die tijd waren we behoorlijk hot. Weet je wel, we werden voortdurend gevraagd voor allerlei radio- en televisieprogramma's. En god, moesten we weer opdraven her en der.
Nou ja, en
je deed het toe.
Er is een reden dat ik 45 jaar later nog steeds denk, oeh, wat tof, je gaat meedoen aan de podcast. Ja. Dat is omdat ik weet wat voor indruk het destijds gemaakt heeft. Ik was er niet bij, maar...
Ja, leuk.
Want dan, weet je, wat ik ook al eerder zei, dat je soms een slechte show hebt. Nou, dat kan gebeuren. En dan moet je toch jezelf weer opkrikken om de volgende avond wel weer te gaan. En denken, nou, misschien is het vanavond wel leuk. Dit lijkt me helemaal een heftige, want dan zit je en met gewoon hoe je onderling een probleem hebt. En denkt, ik ben hier een vriend aan het kwijtraken of die ben ik al kwijt. Dan moet je ook nog een show spelen waar recensies over komen. Waarin mensen zeggen, het is beter dat jullie stoppen. En dan moet je avond aan avond jezelf toch weer opladen. En want ja, er zit professionaliteit achter. Maar je bent ook gewoon 5 mensen die er op het podium staan.
Ja, het was zwaar.
Dat lijkt me heel
leuk. We hadden het ook niet leuk meer. Want we hadden het natuurlijk eigenlijk altijd nog wel weer leuk gehad. Ook na hele kloterige voorstellingen en bedroefde avonden. Kon je toch nog na de hand in de auto naar huis zo lol maken met elkaar. En,
normaal kon je zeggen, nou, het was een leedvoorstelling. We gaan geld opzuigen.
We gaan eten ergens. Nee, het was, we gingen er somber heen en we gingen somber terug. En ondertussen waren we ruzie aan het maken op het toneel. Het was een zwaar jaar.
Ja.
Ja, het was een zwaar jaar, ja. Maar aan de andere kant, wat dan toch weer helpt, dat is dat je wil je werk zo goed mogelijk doen. Wij waren eigenlijk altijd bezig. We zaten zelfs met die show op de terugweg in de auto, zaten we gewoon professioneel te overleggen. Dan zei George van, ja, die uitval naar mij daar en daar, dat kan toch sterker. He, je liet dat einde liet je een beetje weglopen. Maar je moet dan echt een punt zetten. Weet je, dus dan zaten we met elkaar nog gewoon vakmatig.
Wat een schizofrene situatie.
Ja, raar. Hè? Ja, ja. Maar we hebben altijd gedaan. We zijn altijd heel kritisch op elkaar geweest. Op het werk wat we deden. En we lulden niet over dikjes en datjes op de terug. We hadden altijd, namen we die hele show weer door met elkaar. En punten bespreken. Notes.
Ja, nou ja, zo word je hartstikke goed. Dat is ook goed werk.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Want ik heb ook wel clubjes meegemaakt die best wel talentvol waren. Maar die zaten te kaarten. Of die zaten allemaal, later zitten ze allemaal op in een dingetje te kijken. Op een iPhone. Maar daar word je niet beter van.
Nee. Sowieso goed om erbij te zeggen. Uiteindelijk, jullie hebben 2007 nog een reunievoorstelling gespeeld. Met ook de nagenoeg de gehele originele samenstelling.
Ja, met Mike en Martens erbij. Nee, dat was een heel mooi programma. En dat was eigenlijk ook wel een mooi afscheid van oudere mannen. Die nog eens even terugkijken en zo. En het was niet nostalgisch. niets van, oh, wat waren we goed of zo. Maar daar hing een soort van melancholie zat er in die voorstelling. En vooral in die wisselwerking met Maaike Martens. Wat een ontzettende mooie, leuke, jonge, frisse blom was. En dan met die oude mannen. En wij waren allemaal dan verliefd op haar. Hè? En zij had daar iets van, ja, nou ja, hartstikke leuke mannen. Maar je denkt natuurlijk niet dat ik iets met jullie wil hebben of zo. Daar gaat het niet om. Dus die tragiek een beetje van oudere mannen. Die misschien nog wel eens iets zouden willen of zo. Die hing daar doorheen. En dat was mooi, was dat.
Ja.
En dat herkent ons publiek natuurlijk ook. Want het publiek gaat mee. Hè? Ik zeg altijd, je krijgt ze 10 jaar jonger en 10 jaar ouder. Dat is ongeveer de bandbreedte waarbinnen je werkt, zeg maar. En dus als wij op ons 60ste nog een programma gingen maken, ja, dan verwacht je dat er mensen tussen de 50 en de 70 in de zaal zitten. Er zitten geen mensen van 20. Enkele cabaret-fan die denkt dat we ook nog gezien hebben voordat ze neerstorten. Ja. Maar dat zijn uitzonderingen.
Zijn we nog verhalen vergeten waarvan je denkt, oh, dat moet ik vertellen, maar dat is nog niet aan bod gekomen?
Nee. Ik heb net even op mijn dingetje gekeken. Hè? Want ik had een paar dingetjes gemaakt. Ik zou dat kunnen vertellen, dat kunnen vertellen, dat kunnen. Maar die heb ik allemaal. Die zijn allemaal langsgekomen. Ik geloof, ik heb nog veel meer vreselijke dingen meegemaakt. Ook van anderen en zo. Maar het is zo wel goed, lijkt mij.
Ik denk het ook. We hebben heel lang opgenomen. Heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk.
Dankjewel. Ik vond het ook leuk om hier te zijn. En ik ga ook een aantal van jouw podcasts beluisteren. Want nou ben ik geïnteresseerd.
Dat was hem, de bonusaflevering met Jacques Kleuters. Wil je altijd toegang tot bonusafleveringen? Word dan crewmember van Elektra Podcast. Je betaalt dan een klein bedrag per maand en in ruil daarvoor luister je voortaan zonder onderbrekingen, krijg je toegang tot alle bonusafleveringen en krijg je ook nog consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren als je bij een show van mij komt kijken. Meer informatie vind je op elektrapodcast.nl.